met elkaar vanaf vers 11, Efeze 4, dat is het stukje waar we mee bezig zijn. Efeze 4, vers 11 tot en met 16, wil ik graag met u lezen. En u kunt meelezen op de dia's, maar u kunt ook in uw boekje natuurlijk meelezen. En deze geeft zowel apostelen als profeten, als evangelisten, als herders en leraars. Tot aanpassing van de heiligen, tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de erkenning van de Zoon van God. Tot gerijpt man. Tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. Opdat wij geen onmondigen meer zijn, zwalkend en meegedragen door iedere wind van leer, in de grilligheid van de mensen, door list, om de stelselmatigheid van de dwaling te bewerken. Waar zijnde nu in liefde zouden wij allen laten groeien in hem, die het hoofd is, de Christus, uit wie het is dat het hele lichaam, samen verbonden en verenigd door iedere opname van het verstrekte voedsel, in overeenstemming met de werkzaamheid in de mate van ieders deel, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouw van zichzelf in liefde. Lange, moeilijke zinnen bij Paulus. En ja, dat is waar we mee aan de slag zijn. En dat woord is geweldig. En we gaan stapje voor stapje kijken wat deze dingen tot ons te zeggen hebben. Want dat is wel belangrijk. Hè? Dit zijn dingen die Paulus opgeschreven heeft voor onze praktijk, voor de praktijk van de Ecclesia, het lichaam van Christus. En we hebben de vorige keren hebben we stilgestaan bij de gaven, zoals dat dan heet, de gaven van de geest of de geestelijke inwerkingen. En in dit stukje noemt Paulus dat gaven. Dat heeft te maken, dat is het, zeg maar het woord geven, maar dan het effect ervan. Dus geven effect, om het zo maar te zeggen. En in andere gedeelten die we met elkaar hebben besproken, bijvoorbeeld 1 Korinthe 12, hebben we verschillende rijtjes gezien. En dan gaat het dan om genade-effecten, hè? Dus charismata. Maar hier wordt het woord wat Christus Jezus geeft, hier wordt het woord geven gebruikt, maar dan geven-effect. Dus dat is net weer even een ander begrip dan dat charismata. Christus Jezus geeft nu in de Ecclesia, voor nu in deze tijd. Want we hebben gezien dat apostelen en profeten in het fundament zitten. Nou, een fundament wordt één keer gelegd. En hij geeft in deze tijd, die verheerlijkte Heer, evangelisten, herders, leraars. En de vorige keer hebben we het tweede gedeelte van de avond stilgestaan bij wat zij doen, hun functie, wat zij in de praktijk doen, hè, als gaven, zeg maar. En dat is, we hebben ook gezien dat dit functies zijn die uitgeoefend worden door mensen die God geeft in de Ecclesia. En die hebben allemaal te maken met het woord. Het uitbrengen van het woord op een of andere manier. Hè. Zowel evangelisten als herders, als leraars. Zij dienen met het woord. Maar dan ieder in hun eigen functie en hoedanigheid. En dat alles is tot of naar binnen, tot aanpassing van de heiligen tot dienstwerk. En even scherp stellen, dat dienstwerk op zich, dat is er, dat heeft geen aanpassing nodig. Nee, wij als heiligen hebben aanpassing nodig. Wij moeten aangepast worden, wij moeten toebereid worden. En daartoe geeft God in de Ecclesia evangelisten, herders, leraars. En als het gaat om intern in de Ecclesia, dan is vooral de leraar belangrijk daarin. Maar de herder heeft een plaatselijke functie, hebben we de vorige keer vastgesteld, gezien. En de leraars die hebben een wat bredere functie, omdat die op diverse plaatsen het woord kunnen neerleggen, het woord kunnen brengen als onderwijs. En dat is niet zozeer direct gebonden aan een plaatselijke gemeente, maar dat kunnen ook verschillende groepen zijn. En de evangelist is natuurlijk degene die het evangelie, het goede nieuws of de welboodschap uitbrengt. En de evangelist zou dat doen met het evangelie van Paulus. Anders is het er niet in deze tijd. Dus de brieven van Paulus en het evangelie wat daarin naar voren komt, dat zou de evangelist spreken. En doet de evangelist dat niet, dan spreekt hij niet wat voor deze tijd geldt. Dat is heel simpel. kunnen we heel eenvoudig kort over zijn. Maar dat dienstwerk is er dus wel, zeker, zeker. En dat heeft toch wel altijd te maken, direct of indirect, indirect, met het uitbrengen van het woord. Het heeft daar altijd mee te maken, want het woord wordt nu eenmaal bewaard in de gemeente die het lichaam van Christus is. Die zou vooral dat evangelie van Paulus bewaren. En bewaren wil zeggen niet in een kast zetten en de kast dicht doen. Want dan heb je een boekje in de kast staan en dan zeg je, nou, ik heb het boekje bewaard. Ja, nee, dat is geen bewaren. Zo bedoelt God dat niet. Het is spreken. Er zou gesproken worden. Er zouden boodschappen, onderwijs enzovoort, dat zou uitgaan. Dat zou gesproken worden. Dat zou echt gedaan worden. Hè? En dat is nodig in wereldwijd, in het lichaam van Christus. Al die gelovigen, die hebben dat nodig. En al die gelovigen, dat zijn allemaal heiligen. En dat zou je misschien niet altijd zeggen, van oh, dat is een heilige. Maar dan heeft hij misschien een verkeerd beeld van een heilige. Een heilige is iemand die apart gezet is. Een heilige is niet iemand die op een pilaar zit. En die had je vroeger in de kerk, zogenaamde pilaarheiligen. Maar dat niet, hè, dus. En als je niet weet wat het is, dan moet je maar eens gaan internetten. In uw zoekmachine, wat dat is. Maar heiligen zijn mensen die zijn op God gericht. Die zijn in contact gekomen met het woord van God. Dat is een heilig woord. En daarom, en dat geloven zij, en daarom zijn ze heiligen. Niet omdat ze zonder zonde zijn of alles volmaakt doen of wat ook. Nee, het zijn heiligen omdat ze op God gericht zijn. Omdat God ze gebruikt in zijn dienst. Want het gaat hier over dienstwerk. En dat dienstwerk, dat betreft alle heiligen. Dus als het gaat om dienstwerk, er is niemand die eraan kan ontkomen, om het zo maar te zeggen. Hè? Maar dat klinkt misschien zo. Maar iedereen, kijk, ik denk dat het zo werkt als het van binnen dat evangelie in je hart geland is. Dan wil je van binnenuit. Dan wil je God dienen. Dan wil je hem dienen met dienstwerk wat hij op je weg brengt. En dat is natuurlijk niet, misschien wordt er wel eens gedacht, dat weet ik niet, maar dat die gaven, ja, dat dus de dienaren zijn, hè, evangelisten, herders, leraars, en voor de rest, nee, zo is het natuurlijk niet. Voor de rest blijft de rest niet passief, al die andere heiligen, die blijven niet passief. Nee, die zijn ook enorm actief bezig, maar het dienstwerk wat God in hun leven op hun weg brengt, en op die plek waar je bent, daar kun je dienstwerk doen. Op die plek waar je bent, heb je te maken met andere mensen. En die andere mensen kun je vertellen over wat je gelooft. En kun je ook laten zien wat je gelooft. Met je handen en je voeten. En wat je wel en niet doet. En noem maar op. Ik bedoel, dus niet alleen met woorden spreken. Niet alleen verbaal, maar ook het zijn. Dat is ook natuurlijk vrede. Ademt ons gedrag vrede. Het evangelie voor deze tijd is verzoening. Vrede dus. Geen oorlog. En dat is in deze tijd misschien wel een beetje, ja, om dat zo te zeggen, ja, moet je kijken in de wereld om je heen. Daar wordt een en al oorlog getoeterd. Maar voor ons is het evangelie vrede. Als we naar God kijken, vanuit God is het verzoening, vrede in deze tijd. En God heeft dat woord van de verzoening in ons gelegd. Niet alleen in Paulus en zijn medewerkers toen, nee, in alle heiligen. Want al die heiligen die gaan dat woord van verzoening door het kruis van onze Heer leren kennen, door zijn kruisdood en opstanding. En al die heiligen en gelovigen, die kennen dus en die ademen dus vrede. Althans, dat is ideaal gesproken natuurlijk. Hè? Maar dat is hoe je dan ook een stukje, ja, dat hoort ook bij je dienstwerk. Hè? Hoe ben je daarin en hoe stel je op in gewoon in het dagelijks leven, waar je mee te maken hebt, de dingen die op je weg komen, waar je in je werk of thuis of op school of wat dan ook, waar je allemaal mee te maken hebt. Je kunt 100 dwarsstraten invullen. En toch door dat alles heen verricht jij dienstwerk. En dat is dienen. En we leven nu in de tijd, als we het hebben over dienst, hè, dien, dan is het niet heersen. Wij heersen niet in deze tijd, maar wij dienen. Daar zijn we toegeroepen. De Heer was daarin in gezindheid het grote voorbeeld. Hij zei tegen de moeder van de zonen van Zebedeus, zei hij, het is nu niet de tijd om te heersen, maar ik ben gekomen om te dienen, niet om te heersen. De zoon des mens is gekomen om zichzelf te geven als een vervangend losgeld, hè, maar ik ben gekomen om te dienen. En de Heerser komt straks, dat is de heerlijkheid, dat geldt voor ons ook. Het regeren komt straks, te midden van de hemelingen. Maar nu is het de juiste positie van een schepsel ten opzichte van de schepper, hè, als je het heel groot wil zeggen, is er een van dienen. Hij is de schepper, wij zijn de schepselen, dus wij zijn dienstbaar ten opzichte van de schepper. Dat zijn de juiste verhoudingen. En dat is hoe wij, als gelovigen zijn we dat natuurlijk ons helemaal bewust, hè, dat dienstwerk is nodig. En om dat dienstwerk goed te kunnen vervullen, hebben we constant toebereiding en aanpassing nodig. En hoe doet God dat? Nou, door dat wat gesproken wordt. Door het horen. Hè, horen, je stelt je onder wat je hoort. Hypakoe, is dat in het Grieks. Je stelt je onder wat jij hoort uit Gods woord. En dat is wat we, dat is geloof, dat is de consequentie ook van wat we geloven. Dienstwerk doen. En die evangelisten, herders, leraars die doen dienstwerk, die dienen met het woord bij gelegenheid. Maar wij doen dat allemaal, want ja, Paulus die heeft het over alle heiligen. Hè? De heiligen, nou als we dat willen invullen, hè, de gelovigen van nu. En dat aanpassings- of toebereidingsproces, want dat is een heel proces. En dat gaat dag in, dag uit, gaat dat door. Hè, dan zeggen we 24/7 gaat dat door, dat toebereiden of dat aanpassen. En dat vloeit hieruit voort, uit wat Paulus schrijft in Colossense. Van haar, dat is de uitgeroepen gemeente, ben ik dienaar geworden in overeenstemming met het beheer van de God dat mij gegeven is voor jullie om het woord van God compleet te maken. Vanuit die bediening die aan Paulus gegeven was, de brieven van Paulus, dat beheer wat hem gegeven was. En dat is binnen Colossense heel wijd en heel groot het geheimenis van Christus. Het geheimenis van Christus. Maar we bespreken nu de Efezebrief en dan gaat het om het geheime beheren. De tijd waarin we nu leven, de tijd van genade. Dat beheer was aan Paulus gegeven, daar leven wij in, daar leven wij uit. En daaruit vloeit voort dat wij constant aangepast worden op grond van dat onderwijs, wat wij dus horen van Paulus, en toebereid worden. Niet alleen om nu goed bezig te zijn met dienstwerk, maar vooral, eigenlijk bijna kan ik wel zeggen, nog meer het dienstwerk wat wij in de komende eonen gaan doen. En in de komende eonen is onze bediening of ons dienstwerk te midden van de hemelsen, nadat wij snel van de aarde weggenomen zijn, precies op tijd. En dan gaan we in de komende eonen zijn genade, zijn mildheid en zijn wijsheid gaan we tonen en bekendmaken, verder nog bekendmaken aan de hemelse machten en krachten. En hoe kunnen wij met die hemelse machten en krachten die we nu nog niet kunnen zien, geestelijke wereld, hoe kunnen we daarmee communiceren? Nou, dat zullen we kunnen doen door de geest geleid. Daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Absoluut niet. God zal dat op dat moment dat vermogen geven. Als wij een heerlijkheidslichaam hebben ontvangen, wat ver, maar dan ook ver boven alles uitgaat wat je nu ook maar enigszins voor kunt stellen. Zo'n heerlijkheidslichaam krijgen wij. En dan zijn we ook niet meer aan de aarde gebonden, want de Heer haalt ons weg bij de bazuin, 1 Thessalonicense 4. Dat is natuurlijk geen science fiction, maar dat gaat God doen. En ja, en daarna gaan we in de komende eonen die bediening doen. Dat is dan ons dienstwerk. Dus dat gaat gewoon nog door, komende eonen. Dat is de hele tijd hoor. Minstens 1000 jaar. En daarna, ja, hoe lang duurt de tijd van de nieuwe aarde totdat God alles in allen wordt, weten we niet. Het kan 10.000 jaren zijn. Misschien wel 30, 40, 50.000 jaar. Wie zal het zeggen? Die laatste eon hebben we niet geopenbaard gekregen. Misschien wel 1000 generaties. Misschien is dat een hint. Maar ja, dat, en zo lang. En daar bereidt God ons nu op voor. We zitten nu in de scholing, om het zo maar te zeggen, door alle verdrukkingen en door al het lijden, door alle tegenslag, door alle moeite, door alle voorspoed en noem alles maar op. Hè. Alles wat we meemaken, dat is de scholing die de Heer ons geeft. En dat is ons toebereiden. Daardoor worden we ook toebereid en aangepast voor ons dienstwerk straks. Dus die gemeente, het lichaam van Christus, dat is de Efezebrief die dat duidelijk maakt, die heeft een hele belangrijke functie in Gods plan. Heel erg belangrijk. Absoluut niet te onderschatten. Onmogelijk. Dat kun je nooit onderschatten. Nee. Want dit is zo belangrijk in Gods plan. En dat is ook, dat komt door de bewoordingen die Paulus ook gebruikt. Het is zo belangrijk dat wij ons bewust zijn, ook dat wij lid zijn van het lichaam van Christus. En dat wij een bediening boven, dat wij een lotdeel boven hebben. Een lotdeelbezit boven hebben, tenminste nu al, geestelijk gezien, in hem. Lotdeelbezit, het is ons toegeloot. En laat je niet van dat lotdeel afdringen. Daarvoor hebben we die wapenrusting. Laat je niet van dat lotdeel verdrijven. Dat is je gegeven door God, dat is geweldige genade. Maar we hebben net gelezen over allerlei wind van leer, waardoor mensen gaan zwalken, gelovigen kunnen daardoor gaan zwalken, omdat ze meegenomen worden door allerlei wind van leer, afwijkend van het evangelie van Paulus. Alles wat afwijkt van het evangelie van Paulus is wind van leer. En dat doet je zwalken. Het beeld van een schip wat losgeslagen is in de storm op het water, dat beeld wordt gebruikt Paulus dan. Dat schip gaat zwalken, is onbestuurbaar geworden. Dat hè. Dat je, dus we zouden goed blijven bij dat evangelie van Paulus. Want dan zijn we gericht op de dingen die boven zijn. Dan zijn we bedacht op Christus die boven is. Hè. Wees bedacht op de dingen die boven zijn waar Christus is. Dat is ook de Colossensebrief. En dat is voor ons de aanwijzing. Hè. Dat is door zo'n aanwijzing van Paulus worden wij ook weer toebereid. Worden we aangepast. Hebben we telkens weer nodig om dat te... Oh ja. Ja, ik liet me toch afleiden door de dingen op deze wereld, op deze aarde, of door allerlei ontwikkelingen, of door allerlei nieuwsberichten. Kun je zomaar door meegesleept worden en voor je het weet ben je alleen nog maar daarmee bezig. Nee, wees bedacht op de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan Gods rechterhand. En daaruit leven, daaruit kun je leven, 24-7, zeker. Maar wel met die gerichtheid, hè, die innerlijke gerichtheid naar boven. En dat, ja, dit toebereiding of aanpassing, dat geldt alle heiligen, alle gelovigen van nu. En het grote doel van het dienstwerk is, nou, we hebben het net al even met elkaar gezien, opdat hij in de komende eonen tentoonspreidt de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Dat wil dus concreet zeggen, in de toekomst, ga je aan een hemels publiek, aan een hemels auditorium, hoe noem je dat? Auditorium, amfitheater. Maar dan hemels, hè, even een beeld van de aarde overzetten naar daar. Ga je aan een hemels publiek, ga je vertellen wat God door Christus aan jou gedaan heeft, hoe groot zijn genade is. Dat ga je dan duidelijk maken aan hemelingen. Klinkt science fictionachtig, hè, maar het is niet hoor. Dit is wat we gaan doen, dit is wat hier ook staat, hè. Voor ons in Christus Jezus, en er staat 5 keer in de Efezebrief, te midden van de hemelingen. Dat is geen loze opmerking hoor, het staat er 5 keer. Uitdrukkelijk. Kun je niet omheen. En steeds weer probeert de tegenwerker je terug te brengen, of terug te af te leiden, alsof wij een aardse roeping zouden hebben, alsof wij een aardse toekomst zouden hebben. De Efezebrief maakt nu eenmaal duidelijk, dat is de top van alles wat God wilde onthullen. De Efezebrief maakt duidelijk dat wij een roeping hebben boven te midden van de hemelse. En daarvoor is ook die opname van de gemeente, de bazuin. Waarvoor zou die anders zijn? Het is toch onzinnig als God ons snel weg zou halen, eventjes grote verdrukking op aarde laat plaatsvinden en vervolgens komen wij terug op aarde om de rest op aarde te leven. Dat is toch onzinnig? Dat is toch onzin? Waarom neemt God ons weg überhaupt en wordt ons lichaam aangepast aan die hemelse sfeer? Waarom doet God dat? Nou, dat is hiervoor. Dit is het doel wat we hier lezen. Dat we boven onze bediening hebben, te midden van de hemelsen. Daar gaat het om. Dat is het gerichte zoals wij als gelovigen, als je die boodschap van Paulus stap voor stap mag gaan verstaan, en God geven dat we dat goed gaan, steeds beter gaan verstaan, dan daarop gericht zijn, want dat is je toekomst. Wij hebben van deze aarde in die zin niets te verwachten. En natuurlijk, we doen onze dingen die we moeten doen elke dag, die noodzakelijk zijn voor ons bestaan, voor ons leven. Zeker, dat doen we allemaal, maar wel in een innerlijke gerichtheid naar boven. Dat is de grote verandering, hè? En ja, dat is, en dat klinkt misschien hier en daar een beetje abstract, dat weet ik wel, maar probeer het voor u toch een beetje wat tastbaarder te maken. Hè? Wat voelbaarder te maken van ja, wat gaan we nou eigenlijk, wat is dat nou daar? Nou dat, hè, en dat zal de Heer ons dan duidelijk maken. Zeker, zullen we dan allemaal gaan zien. Kijk, want dit is waar steeds de tegenwerker ons door naartoe wil afleiden. Kijk, dat dienstwerk, daarom heb ik toch even hier aandacht aan besteden. Het dienstwerk is niet om geestelijke kracht te hebben en invloed te hebben in de wereld en dergelijke, om aan de wereld dat allemaal te manifesteren. He, dus het programma, zeg maar, om de wereld te verbeteren. Dat is niet ons programma. Dat is het programma van de tegenstander. Want deze wereld, en natuurlijk in je omgeving, of de plek waar je bent, de dingen die op je weg komen, je doet wat je kunt, wat in je vermogen ligt, maar we gaan niet grote organisaties opzetten om deze wereld te verbeteren, om te proberen het koninkrijk nu hier op aarde te vestigen, want dat gaat hem niet worden. Dat gaat hem niet worden. Wij kunnen nu niet het koninkrijk op aarde vestigen. Dan zijn we te vroeg. Dat zal de Heer zelf doen straks als die komt voor Israël. En wij hoeven ook niet de wereld te evangeliseren. Onze opdracht is niet wereldevangelisatie. De opdracht is wel voor de gemeente het lichaam van Christus om het woord uit te brengen, waar dat lichaam dan ook maar is, waar mensen geroepen zijn. Of het nu op de Filipijnen is, of het nu in Amerika is, in Engeland, Duitsland, in Zweden, in Finland, in ik noem allemaal dwarsstraten. Daar is het woord allemaal terechtgekomen, onder andere, en nog op veel meer plaatsen wat wij niet weten. En daar zijn gelovigen die daar in hun omgeving, hun eigen cultuur kennend, enzovoort, enzovoort, daar spreken ze dat woord en dragen ze het woord uit. Maar je gaan verplaatsen en dan naar een land gaan om daar te gaan evangeliseren of zending te gaan bedrijven, dat is nu eenmaal niet onze opdracht. Het staat nergens in de Bijbel dat de gemeente dat zou moeten doen. Matthäus 28, hè, maakt alle volkeren tot mijn discipelen. Dat is de klassieker altijd voor de wereldevangelisatie, maar dat is niet onze opdracht. Dat is niet onze opdracht. Ik heb er heel veel respect voor, hoor, als mensen huis en haard hier verlaten en naar een ander land gaan en daar een gemeente gaan opzetten of wat ook. Daar heb ik heel veel respect voor, echt. Maar het is niet onze opdracht. Wereldevangelisatie of wereldzending is niet de opdracht voor de gemeente het lichaam van Christus. Dat is in de komende eon voor Israël. Israël gaat in de komende eon wereldevangelisatie doen. Het evangelie van het koninkrijk brengen, overal. En dan zal de wet uitgaan uit Sion en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Dan zullen ze komen, de koningen, naar Zacharia zullen ze komen bij het Loofhuttefeest. En als ze niet komen, dan krijgen ze droogte. Dus ze moeten komen dan in de 1000 jaar. Staat allemaal in Zacharia in de profetieën. Nou, dan is Israël het uitgelezen volk om licht van de natiën te zijn en om dat woord uit te dragen, de evangelie van het koninkrijk. Dat is wereldzending en dat gaat Israël doen in de komende tijd. Matthäus 28 is ook aan de discipelen gezegd, hè, door de Heer in zijn opstanding. Maakt alle volkeren tot mijn discipelen. Dat is een volkerenopdracht, dus dat is voor het volk Israël ook bestemd dan. Dus laten we daar wel duidelijk over zijn. Kijk, die lijnen, die moet je wel goed vasthouden in het woord. Dat is de consequentie van, als je onderscheid maakt in de schrift, hoe je de schrift leest, evangelie van Paulus is voor nu en de rest van de schrift is eigenlijk voor Israël, als ik het even heel kort door de bocht zeg. Dat is, zo zit de schrift in elkaar en anders is het niet. En als je daarvan afwijkt, heb je verwarring. Dat is wat de tegenstander graag doet, dat zien we ook in handelingen bij Paulus. Dan komt er een opstootje en dan wordt er verwarring gezaaid, omdat Paulus daar het woord brengt. Verwarring. Dat is wat de tegenstander ons graag wil doen komen, hè? In verwarring, dat onze gedachten verward zijn, dat we niet meer weten hoe het zit, dat we niet meer dat woord kunnen begrijpen. En dus kun je ook niet het evangelie brengen wat voor deze tijd geldt. Ik bedoel, dat is, ja. Dus dat al dat dienstwerk is hier niet voor, want dat is allemaal eigenlijk ten diepste verspeelde energie. Dienstwerk, wat is het wel? Dienstwerk is in het verborgene zijn met een hoofdletter, leven, leven. En dat is in het verborgene, dat is allemaal niet zo spectaculair. Dat is in het verborgene, zijn leven. Leven, dat verborgen leven. Ons leven is immers verborgen, weer Colossense, hè? Weer Colossense 3. Ons leven is immers verborgen met Christus, samen met Christus in de God. Daar is ons leven, dat is ons verborgen leven. En dat leven uitleven, ja zeker, en dat is in de kracht van zijn geest. En dat gaat door alle moeilijkheden heen. He, zoals ik daarnet al zei, dat is de school, de scholing die de Heer ons geeft. En niemand ontkomt aan die scholing. Daar hebben we allemaal mee te maken. Het gaat voor niemand, gaat voor geen enkele gelovige gaat het van een leien dakje allemaal. Echt niet. Allemaal hebben we zo onze ins en outs, onze problemen, onze tegenslagen, noem alles maar op. En vaak gelovigen denk ik wel eens, als ik zo kijk soms, dan denk ik, nou gelovigen lijkt het toch vaak nog meer. Lijkt het toch wel erger te worden. Zou kunnen, maar dat is altijd moeilijk in te schatten. Maar door alle moeilijkheden heen, door lijden heen, door verdrukkingen heen, zijn scholing is dat, met een hoofdletter. En nu zeg je misschien, nou, of ja, als je beperkt zicht daarop hebt, zeg je misschien, au, of vind je dat moeilijk, of... Maar gaandeweg zul je ook meer momenten gaan krijgen dat je daar dankbaar voor bent. Dat de Heer het zo in je leven heeft gedaan. Dat die Heer die moeilijkheden in jouw leven bracht. En dat hij jou daardoor heen leidde en daardoor ook steeds wist je steeds meer afhankelijk van hem, hè? Je kon steeds minder het allemaal zelf wel regelen en steeds meer werd je afhankelijk van hem dat hij het regelt. Ja, en dat is ootmoedigheid. Dat is ootmoedigheid. He, zolang wij nog als gelovigen denken van wij regelen dat allemaal wel eventjes. Ja, nou ja, goed. Daarvoor zitten we in zijn scholing, hè, om dat soort gedachten kwijt te raken. Want zulke gedachten moet je wel kwijtraken natuurlijk. Het is zijn scholing. He, de Heer Jezus bad toch in Gethsemane, Vader, niet mijn wil. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is het, dat is het. Niet onze wil, niet wat ik wil, niet wat ik denk, niet wat ik... Nee, hij, wat hij denkt, wat hij wil. Steeds meer, dat is een proces. Moet je loskomen van je eigen ikkie, van je oude ik. Dat is immers mede gekruisigd met Christus. Dat is in feite al lang mede gestorven met hem. Nou, dan zouden we daarmee rekenen, zegt Romeinen 6, toch? We zouden zo rekenen, zoals God rekent. Nou, en dan komt dat nieuwe leven, dat leven, dat nieuwe leven, leven. Dat, hè, daar gaat het om. Zijn scholing is geen makkelijke weg, hoor. Geen makkelijke weg. En ja, dat is wat de Heer doet. En ja, elke dag leef je dan, ga je steeds meer leven in bewuste afhankelijkheid van hem. En dat is toch een heerlijk leven, toch. In je ziel zeg je misschien au. Of lichamelijk zeg je misschien au, dat kan. Maar geestelijk gezien heb je elke dag de vreugde van hem. Dat zit heel diep van binnen, maar dat is er wel. Heer, dank u wel. Vreugde in mijn hart, ondanks de omstandigheden. Ja, dat is het wonder van zijn redding, het wonder van zijn geest in ons. Het dienstwerk, voor wie is dat bestemd? Nou, we hebben het al even genoemd, hè, de heiligen. En in vers 13 staat, wij allen. Hè, totdat wij allen komen tot. Wij allen. Dat is erkennen wat onze dienst is en de opdrachten die komen uitvoeren. En dat kan, ja, dan heb je gebed nodig, want... Het blijkt nog alles zo te zijn dat je opdrachten krijgt of dat je met dienstwerk te maken krijgt wat jij niet zo prettig vindt. Kan best, hè. Kan ook wel zijn dat je het wel prettig vindt, dat kan natuurlijk ook. Maar het gebeurt nog wel eens dat jij het niet prettig vindt, dat dienstwerk wat je te doen krijgt van de Heer. Ja, en dan is het in gebed, op de knieën. Hè, hoeft niet letterlijk te zijn, maar wel op de knieën. En dan soms misschien na veel gebed, maar toch... Ja, Heer, u brengt toch dat dienstwerk, het gaat niet weg, u brengt het toch op mijn pad. Dan moet ik het toch doen. En geeft u me maar de kracht ervoor, want ja, als je naar jezelf kijkt, dan, nee hoor, dat gaat het dan allemaal niet worden. Dan ben je misschien een heel bang klein vogeltje, maar zijn kracht, dan kan het ineens anders worden. Met zijn kracht, dan kun je er wel doorheen. En ja, dan krijg je ook duidelijkheid, hè. Ik denk dat als je gaat bidden als gelovige, dat Vader je duidelijk maakt wat jouw dienstwerk is. Als je daar echt oprecht Vader voor gaat bidden, dat hij je dat ook duidelijk gaat maken. Of dat hij dat misschien, ben je een beetje verbaasd, maar dan brengt hij het ineens op je weg. Dat is wat God doet. Want kijk, hij hoort ons gebed. En wil zeggen, hij verhoort het altijd. Hij verhoort altijd ons gebed. Een verhoring is ook als hij niet doet wat wij willen. Of wat wij hem adviseren. Dat is ook een verhoring. Oh, was kennelijk mijn eigen plannetje. Of oh, was kennelijk mijn eigen inzicht. En de Heer doet het niet wat je gevraagd had. De Heer geeft niet wat je zo graag wil. Nee, dat kan. Wil dus zeggen dat hij het anders bedoelt voor je, bepaalt voor je. He? En dan geeft vader de duidelijkheid. Want ja, we zijn kinderen, we zijn zelfs zonen van hem. En ja, hij laat ons niet dan altijd in het ongewisse zitten. En dienstwerk is er altijd. Ook al ben je misschien heel zwak en ben je misschien niet eens meer in staat om de deur uit te gaan. Dan nog kun je dienstwerk doen. En die biddende handen daar op dat plaatje. Dat is ook een stukje dienstwerk natuurlijk. Hè? Voorbeden doen, je gebed aan anderen denken, anderen bedenken. Dat is ook een stukje dienstwerk wat we allemaal kunnen doen. Dus ja, dat is wat vader ons geeft. Hè? De bedoeling van dienen nu is, hè, wat is nou, daar nou allemaal de bedoeling van? Dat is totdat wij allen komen. En het gaat hier om een proces, hè? Want Paulus zegt, de bewoordingen maken dat ook duidelijk. Paulus zegt, totdat, dus dat wil zeggen, er is dan kennelijk een tijdlijntje en dat is dan tot een bepaald moment. Totdat wij allen komen, en dat woord komen, dat duidt ook op een bepaald proces, hè, op een bepaalde voortgang. Tot de eenheid van het geloof, zegt Paulus dan, en de erkenning van de Zoon van God. En dan opnieuw weer die woorden naar binnen, hè, tot gerijp man en tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. Hè, wat hier staat is groei. Een groei van in feite onmondigheid, en daarvoor zijn de inwerkingen en de gaven en de genadegaven ook bedoeld. Dat is ter bevordering van de groei van de leden van het lichaam. En daarom wordt hier ook gesproken over een proces. Hè? Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. En die is er nog niet bij allen. Nee, allen moeten daar nog toe komen. En dat is uiteindelijk dat wij komen tot, maar dat is een wat verder punt en dat komen we vanavond niet aan toe verder, maar totdat wij allen komen tot het complement van de Christus. En dat proces van dat komen, hè, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. Dan kun je vragen, wat is nu de eenheid van het geloof? Nou, dat is vervat in feite in de hele boodschap van de Efezebrief. En de Efezebrief, dat is een machtige brief. En we zijn nu al een aantal jaren bezig om ons daarmee te voeden en ons daarmee bezig te houden. Opdat we opnieuw... En altijd is het, als je na jaren opnieuw een brief van Paulus gaat bestuderen, dan ontdek je dat je zelf verdiept bent geworden, dat je gegroeid bent kennelijk. Want je leest het toch anders, je leest er toch meer diepte in dan bij wijze van spreken 4, 5, 6 jaar geleden. Dat is een kwestie ook van die groei. Hè? En kijk, dat ene geloof, dat is in feite in de Efezebrief vervat. Hè, we hebben gezien... Er is één geloof in de eerdere verse van dit hoofdstuk. Hè, we hebben steeds die 7 punten van eenheid gezien. Nou, één geloof hebben we gezien. En dat had te maken met één geloofs in feite goed. Hè. Paulus bedoelt daar ons geloofsgoed. Wat hij ons schenkt als gelovigen, gezamenlijk. En dat wij komen tot de eenheid van het geloof wil zeggen dat we allemaal toegroeien naar datzelfde. Dat we ons bewust zijn... Wat de plaats is van het lichaam van Christus en hoe groot dat is en wat de bediening is van het lichaam van Christus, nu en in de toekomst, dat hoort daar allemaal bij. En hoe groot de Christus is, wiens complement wij zijn, hè, want complement wil zeggen het laatste stuk wat er nog aan toegevoegd moest worden, opdat het helemaal compleet is. Nou, ik ga het niet hebben over die taartpunt, dat weet u wel, hè. Dat is het complement. En zo zijn wij, alle leden van het lichaam van Christus gezamenlijk, het complement van de Christus. Dus dat wil zeggen, al die leden samen maken hem compleet. Hoe dan? Nou, dat heeft te maken met die bediening. De Heer zet ons in als al die leden van zijn lichaam. Het lichaam is ook beeldspraak natuurlijk. Maar lichaam is instrument. Lichaam is zijn instrument om die hemelse machten en krachten tot onderschikking aan hemzelf te brengen. En in die zin zijn we zijn complement. Dat gaat hij dus niet alleen doen in de komende aionen. Nee, dat gaat hij doen samen met ons. Of dat gaan wij doen samen met hem. Zo kun je het ook zeggen, hij is het hoofd. Dus hij gaat ons als hoofd inzetten straks, als gezamenlijk lichaam, te midden van die hemelingen, om ze allemaal te brengen tot onderschikking aan hemzelf. Kijk, en dat is nog een proces. Wij moeten nu, in de tijd dat we nog hier op aarde zijn, groeien wij, vandaar dat komen tot. En die eenheid van het geloof, dat is dus waar wij met z'n allen nog naartoe groeien. Terwijl wat we eerder hebben gezien, de eenheid van de geest, dat is al een feit. Dat is al een feit. Die zouden wij bewaren, zegt Paulus dan ook. Dus die eenheid van de geest is al een feit, die zouden wij bewaren met de band van de vrede. Maar de eenheid van het geloof is waar we allen nog naartoe groeien. Want wie kan zeggen dat die al... Nee, we beseffen allemaal dat we nog een beperkt zicht hebben. We geloven alles wat God zegt, maar toch hebben we nog een beperkt zicht. Dus wij groeien nog steeds toe met z'n allen naar die volle eenheid van het geloof. Dus dat is nog een groeiproces. Dat is wel een verschil, hè? Kenmerkend verschil. En dit zijn natuurlijk de dingen waar Paulus het over heeft in dit hoofdstuk, Efeze 4. En dat heeft dus alles te maken met onze dagelijkse praktijk, met onze wandel, met ons zijn hier op aarde. He, want ja, ook die eenheid van de geest, die bewaren met de band van de vrede, dat is dus een activiteit. Hè? Dat woord bewaren duidt op een activiteit van ons als gelovigen. Dat is wat wij doen. He, dus het gaat over onze praktijk vanaf 4 vers 1, he, in alle ootmoedigheid, he, of ootmoedige gezindheid, en met zachtmoedigheid, met geduld, elkaar dragen of elkaar verdragen in de liefde van Christus, in de liefde van God. Zo, hè? Dat is de eenheid van de geest. En dan bewaren we de eenheid van de geest. We weten ons één met alle gelovigen. Als we gelovigen tegenkomen. En ja, geloof je ook in de Heer? Zijn sterven, dood, sterven, opstanding voor jou? Geloof je daar ook echt? Ja, nou, dan ben je ook medegelovigen. Ben je broeder of zuster. En ongeacht in welke denominatie iemand dan zit. Maar als je met iemand spreekt en blijkt echt een gelovige te zijn, blijkt uit het contact wat je met elkaar hebt, blijkt echt een gelovige te zijn, nou, dan ben je met elkaar verbonden in die ene geest. En dan zou je die eenheid ook bewaren met die anderen die je tegenkomt. Dat is waar we van uitgaan dan. Hè? En Paulus die zegt dat ook om te laten zien, want dan gebruikt hij hetzelfde woord, dat het nog een groeiproces is, dat het nog gaande is, om het zo maar te zeggen. Paulus gebruikt datzelfde woord komen tot, of diezelfde uitdrukking, gebruikt hij ook in Filippenzen 3. Daarin zegt hij, of ik, hoe ook maar, zou komen tot de uitopstanding uit de doden. En dan zegt hij er direct bij, niet dat ik het al verkregen heb, of het al volbracht heb. En dan gaat hij verder, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht enzovoort. Waar gaat het hier om? Het gaat hier niet of hij in de toekomst zal opstaan of opgewekt zal worden bij de bazuin. Wel nee, dat was 100% zekerheid voor Paulus, daar ging het niet om. Nee, hij strekte zich hieruit, Filippenzen 3, in de brief die helemaal gaat over onze wandel, over ons gedrag, heeft hij het over dat hij nu al in zijn dagelijks leven die opstandingskracht van Christus mag ervaren, daadwerkelijk in de praktijk. En zo zijn dienstwerk kan doen. Dus niet uit eigen kracht, maar uit de kracht van zijn opstanding. En dan gebruikt hij een wat bijzondere uitdrukking, de uitopstanding uit de doden. Als het ware nu al iets van die opstandingskracht die straks in volheid zal zijn als die daadwerkelijk echt letterlijk opgewekt wordt. Die kracht, die enorme kracht, maar dat hij dat al mag ervaren nu in zijn dagelijks leven. Daar ging het Paulus om. Daar gaat Filippenzen 3 over. En daar joeg hij naar. Om helemaal te zijn tot eer van de Heer. Gericht op de Heer. dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding, hè, zegt hij ook in dit betoog. Dat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is dus een levensproces waar hij het hier over heeft. Hè. Leven, en dan ja, leven met een hoofdletter. Dat hè, dat opstandingsleven. En ja, hij was er nog niet. Hij was nog niet volkomen, hij was nog niet volmaakt, zeker niet. Hij zegt, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. En zegt hij, ja, ook Paulus? Ja, Paulus ook, juist. Als ons voorbeeld, hij zegt dat hier. En alles wat hij dan nog mee, eventueel zou meedragen als traditie enzovoort, schade en drek. Drek is wel het goede woord, hè, geloof ik, ja, als het over die tradities gaat. Dat liet hij achter zich. Waarom? Omdat de kennis van Christus Jezus, zijn Heer, dat alles ver te boven gaat. Geen traditie, geen religie. Christus, het gaat om hem. Hij is de bron van ons leven. Hij is de bron van ons bestaan. Uit hem en door hem leven wij. En dat is de leven van zijn opstandingskracht. Daar gaat het om. He, dat is geen theorie, dat is praktijk. He, dat gaat om onze praktijk. En daadwerkelijk ervaar je dat ook. Hè? En als je dat mag ervaren, dat is bijzonder. Dat God je dat geeft. Nou, dat is dat komen tot. Hè? Als even duidelijk te maken dat Paulus ook daar die uitdrukking gebruikt. Dat het nog een proces is. Dat het nog groei is. Waar Paulus toen nog volop in zat. En kijk, het punt is dat die eenheid van het geloof, om daartoe te komen, Wat aan de hand is, is natuurlijk verdeeldheid. Hè, als we kijken bij heel veel gelovigen in de wereld, dan is er ontzettend veel verdeeldheid. Een kakafonie. Hè, dat is denk ik wel het goede woord ervoor. Hè. Een veelheid van geloven. En de oorzaak, wat is de oorzaak van al die verwarring? Van al dat, de een geloof, want ja, mensen zeggen vaak, ja, maar zullen jullie het nou bij het rechte eind hebben? Want zouden die het dan altijd verkeerd hebben gehad? Of zouden, en hebben die het dan verkeerd? En noem maar op, hè. En er zijn zoveel geloven, er zijn zoveel richtingen, wat moet ik nou? Die mensen kom je tegen, die dat zeggen. Nou, dat is de tegenstander, die is ook behoorlijk ingeslaagd om het allemaal behoorlijk verward en verdeeld te maken. Maar waar heeft het mee te maken? Men is onwetend in zaken de boodschap van de Efezebrief. Want we hebben het hier over de Efezebrief. De boodschap die in die brief staat, wat de top is van alles wat God wilde onthullen. Die boodschap, ja, als die onbekend is, of als die wel iets bekend is, maar men gaat ervan afwijken, dan heb je verwarring en dan is er dus automatisch verdeeldheid. En dit is de voltooiende onthulling van al Gods woorden. Hè. Let op, dit is de voltooiende onthulling van al Gods woorden. Hè. Alles wat God daarvoor had onthuld, dat zou je kunnen zien als hè, een berg. En op een gegeven moment zit je op die bergtop en daar is dan de Efezebrief. Maar alles wat daaronder zit is ook nodig. Is nodig. Je kunt niet zonder. Je kunt die brief niet isoleren van de rest van de schrift. Alles is nodig wat God eerst had onthuld om tot de onthullingen van die Efezebrief te komen. Ja, en dat vergt dus heel wat, ja, van ons als gelovigen, heel wat eraan werken en het tot je nemen en steeds weer horen. Hè, dat is wat we steeds zouden doen. Je moet dat woord horen, opdat je geloof zich verdiept. En dan kan je, ja, dat hoor je wel eens. Dan zeggen mensen van, nou, ik heb dat en dat heb ik al een keer gehoord, maar ik ben nu voor de derde keer aan het luisteren. Ja, dat hoor je dan wel eens zeggen. En dan denk ik van, ja, maar zo werkt het ook, want het is steeds weer horen van die woorden van God. En daar gaat het om. En wat we dan op de avonden doen is een beetje proberen toe te lichten van wat er staat geschreven. Maar het gaat natuurlijk om de rijkdom van wat er staat geschreven. En geloof dat. En ja, het punt is dat men onvoldoende zicht heeft. En men is al heel snel het zicht kwijtgeraakt op de boodschap van de Efezebrief. En men is heel snel, als je terugkijkt in de geschiedenis, heeft men zich in feite een aardse toekomst en een aardse verwachting en is men gebonden geworden aan de aarde en men wilde deelnemen aan de regering zelfs op aarde, enzovoort, enzovoort. Ja, als we kijken in de geschiedenis hoe dat allemaal gegaan is. Ja, dat is helemaal in de fuik gezwommen van de tegenstander natuurlijk. Want dat is zijn programma. Ja, dat je met z'n allen gaat proberen hier op aarde zijn koninkrijk te bouwen of ja. Maar dat is nu niet zijn programma. Dat is nu niet Gods programma. Dat is het probleem, hè? Dat is het probleem. Verwarring over wat is voor nu en wat is voor de gelovigen nu, wat is voor Israël. Daar zit al die verwarring van de schrift. En ja, als je daar zicht op krijgt, dan mag je God heel dankbaar zijn. En dat zijn we ook. Want ja, dat is alleen maar genade. Dus niet omdat we knapper zijn of intelligenter of weet ik wat. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Helemaal niks. Het is genade. Het is genade dat we dit mogen zien. Iets daarvan mogen zien, hè? Iets daarvan mogen zien. Ja. Goed, ik denk dat we even met elkaar gaan pauzeren voor een paar koffie en blauw-witte muisjes heb ik gezien. Ja.